Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma op Amsterdam FM. Ik ben Luc Heesen en we zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En we zijn ook te vinden in iTunes. Zoek even naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast, zodat je kan luisteren wanneer je zelf wil. Vanavond is de gast Matthijs Boy. Die zou je kunnen kennen als Molf van het kunstduo en reclameduo ook Mictor en Molf. Inmiddels opgeheven helaas. Of van zijn vernieuwende manier om als kunstenaar een pensioen bij elkaar te tekenen. Elke tekening te verkopen voor een maandelijks bedrag van 1 euro tot aan het jaar 2050. En dan heb je een mooi sommetje bij elkaar. Wil je alvast wat zien van Matthijs? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Matthijs, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Allereerst op jouw website vinden we Zoon van de Dominee achter jouw naam. Hoe zit dat?
Mijn ouders zijn allebei theoloog. Mijn moeder was vroeger ook echt dominee. Heeft altijd op zondag gepreekt in verschillende kerken. Dus er is eigenlijk gewoon geen woord aan gelogen.
Ja, helemaal waar. En is dat een soort van geuzennaam voor jou nu? Of hoe, waarom die titel?
Volgens mij kwam het eigenlijk een beetje toen ik studeerde. Kreeg ik op een gegeven moment wat opdrachtjes. En toen dacht ik, ja, dan moet ik me ingeschrijven bij de Kamer van Koophandel. Mm. En toen ging ik over een soort naam nadenken. En toen kwam die. Toen dacht ik, ja, daar is gewoon geen woord aan gelogen. En ik vind het ook wel, als zoon van de dominee, word je zeg maar geacht er wel een soort van kennis van te hebben. Maar ook geacht om er een beetje tegenaan te kunnen schoppen. Of, het is een heel lekkere positie die je heel erg in het midden houdt. Dus daar kom ik altijd wel goed mee weg.
Heb je dat gedaan, ook tegenaan schoppen?
Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Nou, dat weet ik trouwens niet. Ik was niet per se een heel relaxed kind, denk ik. Maar ik ben ook helemaal niet echt gelovig opgevoed. Mijn ouders geloven geloof ik ook helemaal niet meer.
Oh. Hoe is het? Nou ja, dat is misschien een heel andere uitzending voor we het daarover gaan hebben.
Nee, maar ze zijn allebei zijn heel beroepsmatig bezig gehouden met theologie. En met allerlei verschillende geloofsovertuigingen of zeggen stromingen bezig geweest. En allerlei verschillende. Mijn moeder heel erg in de zorg en mijn vader heel erg in het onderwijs. Dus op een gegeven moment als je dat naar zo'n niveau ontwikkelt, dan kom je denk ik ook wel achter dat God niet bestaat. Ik weet niet.
Ja, omdat het zo praktisch werk is, bedoel je? Of het is te veel realiteit om te kunnen geloven? Of?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, mijn moeder heeft wel, ik heb het wel eens een keer met mijn moeder over gehad, die zei, ik zie het geloof of het christendom eigenlijk meer als een soort taal die, waar ze dan nu machtig in is en die ze gebruikt om een bepaald soort laag van het leven te bespreken. Maar dan is het voor haar denk ik niet meer belangrijk of dat nog het christendom of het jodendom of een islamitisch geloof is.
Ja, oké. Okay. Ben je zelf gelovig?
Nee.
Duidelijk. Hey, waar ik het over wil hebben is internet. Volgens mij is dat een soort van rode draad door je werk, in ieder geval een manier om naar je werk te kijken. En ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Heb je wel eens over nagedacht over de rol van internet in jouw leven? Sta je dat bij stil?
Vanmiddag natuurlijk, omdat je me had uitgenodigd en ook had aangegeven dat je het daarover wilde hebben. En ik heb heus wel nagedacht over de rol van internet in mijn leven, want die heeft natuurlijk. Ik zit natuurlijk in de generatie waarin internet een enorme impact heeft. Maar eigenlijk vind ik hem voor mijn werk. Ja, het is noodzakelijk dat het er is, maar net zo noodzakelijk als dat er stroom is of stromend water. Maar niet. Ik weet niet. Ik kan even zo gauw niet beoordelen of dat dan heel erg invloed heeft op wat ik maak.
Ja, nee.
Ik denk eigenlijk dat het antwoord is dat het wel zo is, maar niet iets waar ik. Ik ga niet bewust reageren op het internet of zo.
Nee. Nee, precies. Nee, maar hoe ik het bijvoorbeeld zag vanwege Patty Morgan, een project waar je nu mee bezig bent. Hè? Eigenlijk een soort van een netwerksite, een soort Facebook voor kunstenaars. Ze plaatsen foto's en updates van nieuw werk. Je kan met ze chatten. Andersom kan het ook. Hè? De kunstenaars kunnen chatten met de mensen die geïnteresseerd zijn. Het is een soort van online platformpje.
Dat klopt, ja.
Waarom ben je dat begonnen?
Nou, wil je heel ver terug in de tijd? Of,
nee, niet heel veel. Nou, voor zover het belangrijk is.
Nee, maar er gaat natuurlijk in de kunstwereld echt iets mis tussen hoe de koopkant, als het ware, verbonden kan worden aan de makerskant. Hè. Er zijn heel veel makers die willen heel graag hun werk zichtbaar maken en ook verkopen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik vind kunst heel interessant, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik het moet vinden. En dat heeft volgens mij heel erg te maken met de podia die kunst nu krijgt. En dat is eigenlijk voornamelijk of in een galerie, of in een museum, of op een kunstbeurs. En terwijl als je kijkt naar muziek of film of nou eigenlijk allerlei andere vormen van kunstuitingen, die krijg je op talloze devices krijg je die mee, zeg maar op je telefoon, thuis op je tv, over de radio, op En met kunst, dat zit toch heel erg weggestopt. Of daar ligt eigenlijk niet zo'n heel goede infrastructuur voor, snap je? Waardoor de mensen daar makkelijk op een soort eenvoudige manier bij terecht kunnen komen. Dus ik dacht, het is nu de tijd waarin kunstenaars heel veel energie steken in hun eigen representaties. Ze doen allemaal toffe dingen. Ze hebben Instagram-accounts, ze hebben Facebook, ze hebben eigen websites. Ze kunnen heel goed zenden. Iedereen weet inmiddels hoe die met een sociaal netwerk om moet gaan. Dus het is eigenlijk gewoon nu de tijd om iets op te zetten wat middels die ingrediënten eigenlijk, of middels die middelen, die infrastructuur aanlegt, zodat normale mensen kunstenaars kunnen volgen.
Ja, dus het is echt bijna een soort van, je legt een aantal snelwegen aan om die kunst aan de man te kunnen brengen.
Ja, aan de man brengen is misschien nog niet meteen het hoofddoel. Het gaat erom dat kunstenaars zichtbaar worden en dat jij zelf kunstenaars kan volgen die je interessant vindt en ook via die mensen andere kunstenaars kan vinden die je ook interessant vindt.
En hoe verhoudt zo'n platform zich tot de galerie bijvoorbeeld?
Hoe verhoudt zich dat tot de galerie?
Een stuk toegankelijker in ieder geval natuurlijk.
Ja, kijk, het is niet zo dat wij een platform zijn wat de galerie wil uitbannen. Want dat is in heel veel sectoren is dat wat het internet gedaan heeft. Die heeft eigenlijk de middleman eruit gehaald. Maar wat ik denk is dat kunstenaars zijn als personen al vaak leuke mensen om te volgen. Die zijn actief op het internet, die delen veel content. Die posten niet alleen wat ze maken, maar ook hoe ze het maken. Dat is voor veel mensen leuk om te volgen. En galeriehouders die hebben eigenlijk veel meer een veel zakelijker instelling. Die hebben een veel zakelijker manier van kunstenaars representeren. Dus die kunnen niet echt gebruik maken van die energie die kunstenaars steken in hun eigen representatie. En ik dacht, als we nou een platform maken waar galeriehouder en kunstenaar samen welkom zijn, en zij kunnen als het ware daar de krachten bundelen, dan hebben we en die leuke content van die kunstenaar, maar heb je ook, als je iets wil kopen, het afhandeltraject, gewoon met een galerie die je kan vertellen wat een werk kost en hoe het verzonden moet worden, of waar je het kan komen bekijken. En de galeriehouders hebben natuurlijk ook de presentatieruimte.
Ja.
Die een galerie, die een kunstenaar zelf niet heeft.
Ja, precies, want nou ja, je kunt een kunstwerk natuurlijk niet alleen beoordelen op een plaatje wat je ziet. Je zult het toch echt in het echt moeten gaan zien in veel gevallen. Of denk jij dat er ook wel ruimte voor is voor kunst die gewoon echt puur en alleen online verkocht kan worden en gevolgd kan worden?
Ja. Enerzijds wel. Ik ben met je eens dat het heel tof is om werk in het echt te zien. Maar ik denk wel dat voor een belangrijk gedeelte is kunst ook een idee. Een idee van een kunstwerk kun je natuurlijk heel goed overbrengen. Misschien zelfs wel beter overbrengen via het internet dan in een galerie. Waar soms mensen zitten waar je niet mee durft te praten, als het ware. Of krijg je een soort wollig briefje, A4'tje met een tekst.
Ja.
Waar je dan soms niet helemaal raad mee weet. En wat je wel ziet, wat wel een ontwikkeling is, dat mensen kopen tegenwoordig wel kunst online zonder dat ze het in het echt hebben gezien. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld wel eerder werk van diezelfde kunstenaar wel in het echt gezien. Dus ze kennen de kwaliteit, ze weten hoe zijn werk er in het echt uitzien. En dan zien ze iets online, dat willen ze dan hebben. Ze zijn ook bang dat een ander ermee vandoor gaat. Dus dan kopen ze dat zonder dat ze het gezien hebben.
Ja.
Of zonder dat ze het echt gezien hebben.
Er zit ook een soort gretigheid in natuurlijk. Dat je helemaal op de hoogte bent van wat de kunstenaar doet. En dat je echt, bij wijze van spreken, 30 minuten geleden zie je een post en je kunt meteen iets kopen.
Ja.
Ook wel lekker.
Ja.
Werkt het voor jouw eigen kunst? Want je staat er zelf ook op. Ik ben even lid geworden. Ik volg jou ondertussen. Verkoop je veel daardoor?
Ik verkoop alles via het internet. Ik vind het moeilijk om te zeggen of dat dan door mijn account op Patty Morgan is, of dat mensen dat kopen op mijn andere website, mijn pensioenplan website.
Ja.
Maar ik heb niet veel moeite met het verkopen via internet. Maar in mijn geval gaat het natuurlijk om tekeningen. En daarvan is het makkelijker in te schatten of iets in het echt ook echt is wat het is, dan bijvoorbeeld met een schilderij waarvan je misschien toch wel weet, is het olieverf, is het acryl, klopt die kleur? Ik maak bijvoorbeeld heel veel in zwart-wit, of ik geef eigenlijk soms helemaal niet om kleur. Dus dan, ik zit in een heel veilige marge eigenlijk.
Ja, precies. Jij bent wel naar 2D en naar internet te vertalen. En wat zijn nou kunstenaars waarvan je zegt, die hebben echt baat bij dit medium? Dus die hadden minder gefloreerd als dit er niet was geweest?
Nou, Kijk, ik vind zelf kunstenaars pas interessant worden als je ze wat langer kent. Als je ook meer van ze gezien hebt. En, het is een beetje als met muziek. Je hebt, soms komt er een album uit van een band waar je lang op hebt gewacht. En die vind je in één keer vind je dat album te gek. En dan luister je hem 2, 3 keer en dan ben je maar bezat. En je hebt van die albums die koop je en dan ben je niet zo heel erg tevreden. Dan ga je ze toch nog een keer luisteren. En dan na 10 keer vind je het in één keer het album van het beste album wat je ooit gehoord hebt. En dat luister je dan de komende 30 jaar. Zo is het ook een beetje met kunst. Ik vind dat kunst die zich niet zo makkelijk zelf laat vertellen. Maar doordat je meer van die kunstenaar kent, zijn thematiek snapt, zijn humor kent. Of als je daar meer van weet, dan kan dat werk interessanter worden. En wat bij Patty Morgan het geval is, is dat je niet... Er wordt niet van je gevraagd om in één keer iets heel leuk te vinden en af te rekenen, als het ware. Maar er wordt gewoon van je gevraagd, nou, deze kunstenaar, volg hem eens gewoon een tijdje. Ik ga regelmatig naar onze site, dan zie je regelmatig van die kunstenaar zie je post. En dan verandert over een periode van tijd je beeld bij die kunstenaar. En dan kan datgene wat je in eerste instantie misschien niet zo aantrekkelijk vond, ineens heel aantrekkelijk voor je worden. En dan krijg je dus zelf een band met een kunstenaar of een kunstwerk. En wordt automatisch ook interessanter om zoiets te kopen, omdat je dat dan dagelijks in je huis wil zien of gewoon überhaupt wil hebben, of onder je bed wil leggen, of wat je er maar mee wil doen.
Ja, dus je bouwt echt een band op met iemand, je volgt iemand en dan gaat het werk meer leven, zeg jij.
Ja.
Wat ik interessant vind is wat je net zei, kunstenaars zijn heel goed in het zichzelf representeren online. Maar nou denk ik dat er ook een groep kunstenaars die dat eigenlijk nog niet zo heel goed kunnen. Of die juist een galerie heeft om die representatie voor ze op te lossen.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is helemaal niet waar dat elke kunstenaar daar goed in is. Maar wat natuurlijk wel echt veranderd is dat... over het algemeen elke kunstenaar tegenwoordig wel een website heeft. Die hebben ze ook op een of andere manier weten te maken. Of heeft iemand voor zich gemaakt. De meeste hebben een Facebook-account en ze zenden daarop. Of ze hebben Instagram. En de een vindt dat belangrijker of meer deel van zijn werk dan de ander. Maar ik denk wel dat daardoor de verhouding tussen de galeriehouder en de kunstenaar veranderd is. Dus ik denk dat... Ik vind nog steeds een galeriehouder heel belangrijk, maar die is niet meer de enige persoon die jou zichtbaar maakt.
Ja.
Of die jou zichtbaar hoeft te maken.
Vind je het dan ook slim dat een kunstenaar dat in eigen handen neemt? Ik had bijvoorbeeld vorige week zat Pauline Olteet hier en die zei van ja, het is eigenlijk niet mijn taak om dat werk op een of andere manier of zo toegankelijk te maken. Weet je, ik maak het en dan is het vervolgens aan andere partijen om dat toegankelijk te krijgen. Denk je dat het een soort van achterhaalde visie is? Of is dat persoonlijk per kunstenaar? Hoe zouden ze daarmee om te gaan?
Ja, als zij daar zo over denkt, dan is dat helemaal haar goed recht. Dus dat heeft heel erg te maken met de motivatie. Waarom maak je dingen? Kijk, ik maak zelf eigenlijk als ik tekeningen maak niet iets... Ben ik niet bezig met de beschouwer in mijn achterhoofd. Dan ben ik met mezelf bezig. Mm. En dan met die tekeningen. En dat vind ik dan te gek. En ik schaam vaak met pijn in het hart van de hand. Dus in die zin wil ik ze inderdaad ook helemaal niet per se graag kwijt. Maar ik wil ze wel laten zien. Dus dat doe ik dan zelf inderdaad op Instagram of nu dan op Patty Morgan. En er is natuurlijk wel... Kijk, wat een galeriehouder doet, is die zoekt een netwerk op waarin geïnteresseerden zitten die ook die kunst kunnen betalen. En je wil natuurlijk als kunstenaar, als je veel met maken bezig bent, vooral met die focus daarop hebben. Dus als je dan vervolgens naar allemaal domme etentjes toe moet en openingen en waar je met allemaal mensen moet kletsen tot je op een gegeven moment iemand spreekt die dan geld heeft en jou toevallig interessant vindt. Ja, dat is natuurlijk een enorme klus. Waarvan ik heel goed kan voorstellen dat mensen daar niet zo'n zin in hebben. Of dat het ze afleidt van wat ze eigenlijk willen doen. En ik denk dat bij de ene kunstenaar is dat meer een soort spel... Of ook onderdeel van zijn werk dan de ander. Kijk, in mijn geval, ik ben altijd bezig met... Of me heel bewust van het feit dat kunst natuurlijk eigenlijk best wel veel geld kost. Dat er best wel veel van is. Dat ook best wel lastig is. En ik vind het heel leuk om daarop te reageren. Dus daarom heb ik mijn werk ook heel goedkoop gemaakt. Of op een heel andere manier aangeboden. En als je niet op die manier naar die kunstwereld kijkt... En je bent echt puur met je werken zelf bezig. Ja, dan... snap ik wel dat het prettig is om een galeriehouder helemaal die taak in handen te geven.
Ja, laten we het hebben over die andere manier. Want dat is het 1000 Drawing Pension Plan. waarin jij van plan bent 1000 tekeningen te gaan maken, die allemaal te verkopen voor 1 euro per maand, maar dan dat op je rekening te ontvangen tot 2050.
Klopt.
En dan heb jij je pensioen bij elkaar.
Ja.
Mooi idee. Mm-hmm. Hoeveel ben je er nu mee? Want je bent al een tijdje onderweg, hè?
Ja, ik ben er na 2 jaar geleden mee begonnen, geloof ik. Ik sta nu, volgens mij zit de teller op 292.
Dus verkochte tekeningen.
Ja, er zijn 292 mensen die nu dus een tekening thuis aan de muur hebben hangen en dat ze en die tekeningen in een periode van 35 jaar lang afrekenen. Dus op zich staat mijn pensioen er beter voor dan iemand...
Dan die van mij.
Ja, gemiddelde mensen van mijn leeftijd.
Zeker weten.
Het staat nu een beetje op een laag pitje, omdat ik deed elke keer een beetje per beurs of per show in een galerie. Dan ging ik er even voor. Maar nu ligt mijn focus dus even bij Patty Morgan. Dus dat mm-hmm. komt denk ik dit voorjaar hopelijk, of deze zomer weer een beetje. Maar ja, nee, ik mag niet klagen. Ik vind het een heel leuk project.
En is dat zeg maar geld wat nu op je bankrekening komt en waar je aankomt? Of is dat ook echt voor jouw pensioen bedoeld?
Het is voor mijn pensioen bedoeld, maar ik kan er wel bij. Dus we beheren het ook samen met de galerie.
Oh ja.
En dat betekent dus dat ik een klein percentage van van het geld dat er binnenkomt ook weer terug investeer in kunst. Dus ik koop ook kunst van anderen op afbetaling. In de hoop dat dan over 35 jaar, als ik die kunstcollectie heb, dat die dan misschien nog weer meer waard is. Zodat ik, als ik die dan verkoop, dat ik dan dat kan bijschrijven aan mijn pensioen.
Ja.
Daarnaast is sinds ik dit project begonnen ben, zijn er allerlei mensen op me afgekomen die me allerlei adviezen bedienen. Oh, teken nu even op mijn trui.
Ja, op de zijkant van je trui, omdat je de dop van je pen af doet.
Het is toch live, hè?
Ja, natuurlijk.
Maar er zijn allerlei mensen dus, die van alles van geld weten, waar ik eigenlijk helemaal gefuck van weet. Ik ben met hun wel bezig om te kijken hoe ik dat geld nou het best kan beleggen. Dus een deel gaat in het ene potje en een deel gaat in het andere potje. En uiteindelijk hopen we dus dat ik dat beter beleg dan een gemiddeld pensioenfonds.
Ja, en is dat voor jou dit plan op zich ook nog een kunstproject? Of is het gewoon een hele slimme manier om aan geld en aan je pensioen te komen? Want je kunt ook zeggen, ja, ik laat het gewoon staan en het komt binnen en ik teken. Maar je hebt wel een soort van gedachte erachter, lijkt het, om het ook weer te gaan investeren en...
Ja, maar dat heb ik niet van tevoren bedacht. Nee. In eerste instantie begon het gewoon met dat ik dacht, ja, het zou wel relaxed zijn als ik 1000 mensen heb die me maandelijks een euro overmaken. En eigenlijk om ervan te leven. Maar toen kwam ik op een gegeven moment de galerie in, die vroeg me of ik iets op een beurs wilde doen. En ik had een soort ongeloof in dat op die beurs mijn tekeningen verkopen voor, weet ik hoeveel geld. En dat dan zo weinig mensen dat uiteindelijk doen. Want ja, 400 euro afrekenen voor een tekening is toch ook wel een hoop geld.
Ja.
Dus dan kan ik er 20 aan de muur hangen, worden er 3 verkocht en heb ik 1200 euro. En dan heb ik daar weer weet ik hoe lang voor gewerkt. Dus ik had zoiets van, daar moet ik iets mee. En toen zei ik dus tegen hem van, weet je wat, verkoop die tekeningen maar op afbetaling. En toen zei Meijer, van de vriend van Bavink, die zei tegen mij, ja, volgens mij kan dit nog beter. Of jij kan beter. Dus toen ben ik die site gaan maken, heb ik een logo gemaakt. En toen kwam dat hele pensioenplan. Dacht ik, ja, misschien dat is ook een beetje een ding nu wat gaande is natuurlijk, van hoe zorgen kunstenaars voor hun eigen pensioen.
Ja.
En toen was het eigenlijk het verhaal rond en ben ik dat begonnen. En vanaf het moment dat ik begonnen was, zat ik ineens bij BNR te praten over pensioenfondsen voor ZZP'ers. En D66 was daar toevallig mee bezig en allerlei fiscalisten die het interessant vonden. Dus toen is dat project eigenlijk verder gegaan. En uiteindelijk... is mijn grote droom wel dat ik gewoon die hele bankrekening laat veilen bij Christie's.
Ja.
En in de hoop dat ik er dan het dubbele voor krijg van wat er eigenlijk op die rekening staat. Maar juist. Goed, dan, misschien moet ik dan nog even doorwerken.
Ja, precies. Dit was eigenlijk niet mogelijk geweest zonder internet, denk ik.
Dit was absoluut niet. Nou, ja, die site is natuurlijk wel een ding. Dat mensen dat gewoon rustig kunnen uitzoeken en afrekenen en daar zelf tijd voor kunnen nemen. Het had ook wel zonder internet gekund, denk ik.
Maar nou, als je naar een galerie moet gaan, dan zie je natuurlijk niet elke keer dat er een nieuwe tekening komt, zie je die verschijnen.
Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik kan natuurlijk ook... er zijn heel veel middelen om je werk te slijten of zelf te zorgen dat je werk gezien wordt. Je kan ook een feest geven, een paar kratten bier neerzetten en dan zeggen, dit zijn mijn tekeningen. En je mag ze meenemen als je me maandelijks een euro overmaakt.
Ja,
daar hoef je niet per se een galerie voor te hebben. Dus om dat te zeggen dat het allemaal zonder internet niet had gekund, dat is denk ik niet waar. Maar het speelt in dit geval natuurlijk wel een rol. En ook hoe dat is gaan lopen. Weet je? Er zijn allerlei mensen dus achter hebben van dit project te horen gekregen omdat anderen dan delen op Facebook bijvoorbeeld dat ze een tekening van mij gekocht hebben. Dus ja, het is wel een aanwezig ding natuurlijk.
Zeker, zeker. Leuk. Nou, zo meer over de tekeningen zelf. We gaan even luisteren naar muziek. Je hebt muziek meegenomen op mijn verzoek. En dat is in dit geval Grace Jones met Unlimited Capacity for Love. Dit is Kunst is Lang, vanavond met Matthijs Boy. En hij koos het nummer Unlimited Capacity for Love van Grace Jones. Matthijs, waarom deze?
Ja, ik wist dus helemaal niet eens dat het van Grace Jones was. Maar ik kwam het nummer tegen op mijn telefoon. Iemand had het daar opgezet. En ik vond het een heel vet nummer. Ik ben het al een week lang elke dag aan het luisteren. En het was ook een beetje, want je vroeg me om een nummer mee te nemen. En ik weet eigenlijk echt geen fuck van muziek. Dus ik had het heel erg moeilijk mee. Ik dacht, ik moet natuurlijk iets uitkiezen wat dan heel intelligent is. ik kwam erachter dat het dus van Grace Jones is. En die vind ik eigenlijk wel heel vet. Dus ik was heel blij dat zij het was. En ik vind het nummer heel tof, omdat het... ik hou heel erg van mooie dingen die een beetje moeilijk gebracht worden of zo. Het is best wel een vette tekst die ze heeft en best wel een lekkere beat. Maar het wordt net niet helemaal echt lekker blij of zo.
Ja, het is niet zo catchy dat je denkt, onbezorgd liedje.
Ja, en ik hou daar en in muziek en in kunst en in films heel erg van, dat het net niet helemaal gemakkelijk wordt of zo. Of dat die gemakkelijkheid is bij mij niet een soort emotie die gestreeld hoeft te worden, snap je?
Mm-hmm.
En dat zij onderdrukt een beetje zo... komt net niet helemaal, het wordt je net niet helemaal echt gegund om daar los op te gaan. Dat vind ik heel vet.
En geldt dat dan ook voor jouw eigen werk? Is dat een kwaliteit die je ook zelf zoekt?
Ja, nou, dat is een beetje hetzelfde als met zo'n... dat is wel... Ik vind het prettigste als ik mijn eigen tekeningen niet helemaal begrijp of zo. Dat ik ze ook niet, dat ze niet te leuk zijn, maar ook niet te zeikerig. En dat is... Dat, in dat tekenen is dat voortdurend een soort... zoeken naar hoe je naar die snaar raakt.
Ja, er steelt iemand een DVD hier, maar dat gebeurt af en toe.
Gelijk, het is een vrouw.
Praat rustig door, ja.
Het is een vrouw trouwens.
Ja, die stelen ook.
Sorry, dat vind ik ook het prettige aan tekenen. Dat je op zoek bent naar welke snaar je nou eigenlijk wil raken of zo. Het is daar... En als ik dan zo'n hele avond of nacht getekend heb, dan is uiteindelijk een goede tekenavond, dan ga ik dus een beetje, of dan stop ik ermee, of dan ga ik naar huis. En dan heb ik, dan ben ik erachter gekomen wat nou, wat mijn emotie is of zo, als het ware. Snap je? En dat is,
kun je dat eens illustreren? Heb je een voorbeeld daarvan?
Dus dat ik nu even uitleg dat ik een tekening pak.
Welke emotie en, heb je? Ja, dat wordt heel letterlijk nu.
Ja, nee, dat vind ik wel lastig, want ik heb niet zo echt een voorbeeld van een tekening, maar...
Maar iets algemenere zin mag ook wel. Ik bedoel, wat voor soort emotie of hoe komt die emotie in die tekening?
Daarin is internet wel noodzakelijk. Want ik ben dus op mijn atelier al bezig. Dan heb ik twee tafels en een vloer en een muur. Daar liggen allemaal vellen en ik teken op meestal 15 tekeningen tegelijk. En dat gaat heel erg van... Dat ik heb een soort heel korte spanningsboog. Ik werk ook nooit zo heel erg lang aan één tekening. Wel over een lange periode dat ik vaker aan één tekening werk, maar meestal maar 10 minuten of een kwartier echt aan één even. En dan pak ik even een volgend blaadje. En dan ben ik heel erg zoekende. Maar dus ook, dan zit ik op Spotify het ene nummer op te zoeken. En dan ben ik aan een tekening bezig. Dit is het nummer niet en een ander nummer. En dan is het nummer ineens wel. En dan pak ik een andere tekening die erbij klopt. En dan, het is een soort een beetje een... Een dans of zo, of ja, een dans. Ja, het is, dan zit ik zo in emotie. Tot je op een gegeven moment in een soort fase bent waarin je handen gewoon gaan, snap je? Vroeger werkte ik altijd met het principe work, drunk, edit, sober. Dus dan dronk ik veel bier.
Mm-hmm.
En dan was ik aan het werk tot het moment dat ik eigenlijk echt geen flauw idee had meer wat ik deed.
Mm-hmm.
En dan ging ik de volgende dag wel kijken wat het nou eigenlijk was en dan of ik daar iets mee kon. En tegenwoordig probeer ik dat dan zonder drank wat meer op te lossen. Dus door veel meer op zoek te gaan naar een soort eigen balans waarin ik gewoon lekker kan blijven tekenen. Zonder dat ik altijd veel meer in mijn hoofd zit. Maar veel meer in dat als het ware mijn lichaam een beetje tekent of zo. Het is heel prettig als je er niet zo erg mee bezig bent. Dat het allemaal een beetje zo gaat. Zo trance als het ware.
Dat was ook het doel van die drank. Dat je gewoon je hoofd uitschakelt en zoveel mogelijk in een soort van roes komt of...
Ja, niet dat ik drank klinkt dan zo erg, maar ja, ik vond het heerlijk. Ja, ik heel erg van bier.
Ja.
Maar, Maar dat helpt natuurlijk wel, dat je dat als je iets wil maken en je wil even jezelf verrassen, dat je uit je eigen patronen kan stappen, of dat je uit je eigen denken kan stappen en dat je dingen kan maken die waarmee je jezelf ook verrast. Dat je weer iets nieuws moet reageren en iets nieuws in jezelf tegenkomt. En dat is eigenlijk voor mij de hele reden waarom ik teken. En waarom ik me ook zo vaak stoor aan mijn eigen tekengedrag. Want ik zit eigenlijk elke keer als ik begin ik aan een tekening. En dan denk ik, oh, teken ik weer een boom langs een weggetje. Weet je wel, zo. En dan vind ik mezelf alweer kut. En dan ga ik toch door. En dan tot je op een gegeven moment door dat moment heen breekt. En dan... dan ga je een tijdje en dan probeer je dat vast te houden. En dat vasthouden, dat zit dan heel erg ook in... deze muziek aanzetten, ander nummer zoeken... of interviews opzetten die ik interessant vind. Of, weet je wel, en dan zo lang mogelijk vasthouden en dan op een gegeven moment houdt het weer op. En dan moet ik ook gewoon stoppen, want anders word ik weer chagrijnig.
Ja. En is het jou ooit gebeurd dat je een soort van zonder die roes ook tekent? Zeg maar, wat gebeurt er als je dat doet? Want ik snap heel goed dit werkproces, maar wat gebeurt er als je bijvoorbeeld de muziek weghaalt of je haalt het bier weg of je haalt, zeg maar, je gaat gewoon zitten een half uur lang aan één tekening?
Nou ja, dan gebeurt er dus eigenlijk niet zoveel.
Gebeurt er minder bij jou?
Nou ja, dat is dus waarom je dan, dat is natuurlijk in de kunst altijd zo'n ding dat mensen gaan uitstellen en zo. Ik ga dan een beetje rommelen in mijn atelier of hele domme filmpjes kijken of... bij mijn buurman in het atelier sigaretten roken en zitten kletsen, hopen dat er iets gebeurt waardoor ik daarin kom. En ja, als ik moet tekenen en ik voel hem niet of zo, of ik kom er niet in, dan er komt eigenlijk zelden iets uit of zo. Dus dan loop ik er eerder voor weg of zo. Dan ga ik het niet doen. Maar dat is ook wel wat lastig, want daarom laat het zich ook heel moeilijk plannen. Ik doe dat nu wel meer. Dan zeg ik gewoon, kijk, ik ga naar mijn studio. Deze avond ga ik ervoor zitten en tekenen.
En dat werkt?
Ja, ik ben er wel beter in. Ik kan al iets meer mezelf voorbereiden, zodat als ik dan op de studio kom, dat ik dan aan de slag kan.
Ja.
En Joost Zwageman zei volgens mij een keer van je moet nooit stoppen op het moment... Je moet altijd stoppen met schrijven op het moment dat je weet hoe je verder moet. En dat doe ik nu ook een beetje met tekeningen. Dus ik laat er wel tekeningen achter waarvan ik weet van, oh ja, ik weet hoe ik verder moet. Dus de volgende keer dat ik op mijn atelier kom, weet ik ook, pak ik gelijk die draad weer op bij waar ik gebleven was. Dus dat helpt. Ja, je leert jezelf wel een beetje dingen aan om wat beter door te kunnen.
Ja. Ja, ik vind het interessant, want jouw tekeningen zijn wekken soms de indruk dat ze heel snel gemaakt zijn. Hè? Heel vaak een paar lijnen, een paar kleurvlakken, soms geen eens kleur. Wat zijn de balansen waar je mee worstelt, zeg maar? Wat zijn de uitersten? Wanneer is het misschien je zei zo net leuk, geloof ik, of te lieflijk?
Ja, of te uitgewerkt of zo. Dan, ik hou dus niet van mooi, bijvoorbeeld. Dat is zo lastig, want ik kan wel hele mooie... Ik kan als ik mijn best doe wel... Of als ik even... ik kan wel mooi tekenen. Ik kan ook... ik heb ook wel beheersing of zo, als ik dat wil. Maar ik wil dat dus allemaal niet. Dus...
En wat is het tegen? Waarom mag het niet mooi zijn?
Ja, dat vind ik dus saai. Of dan raak ik snel uitgekeken. Of als het mooi is, dan wordt het gepolijst. En dan klopt het verhaal. En dan kijk je naar iets waarvan wat uitgewerkt is. Of wat ook al af is, snap je? En als een tekening niet klopt of hij is niet af, dan is hij gewoon interessanter. Ik vind het ook... vroeger bij mijn opa en oma thuis, en logeerde ik daar. En dan hingen daar werkjes of dingen aan de muur of beeldhouwwerkjes. En van de een was dan een been afgebroken of zoiets. Of van de ander dacht, ja, dat klopt helemaal niet. Mijn opa had dan zelf een beetje zitten houtsnijwerken en zo. En hij kon dat helemaal niet, maar hij vond het wel leuk. En dan, van die ongemakkelijke dingen die dan aan de muur hingen. En die vond ik dan vroeger als kind een beetje eng. En nu vind ik ze zo tof. Want het is gewoon een hele leven lang voor mij dan een soort verhaal geweest. Van wat is er met dit aan de hand, snap je? Als het mooi wordt... Nee, ja. Of ik had het laatst ook met muziek vergeleken. Je hebt... sommige mensen vinden Nick en Simon mooi. Nou, dat kan, want het is zuiver, het heeft een ritme. Die nummers die je... En ze hebben...
Kun je het meedijnen, ja.
En de teksten kun je mooi vinden, omdat het lief is of zo. Maar dat is dus een emotie die ik helemaal niet gestreeld hoef te hebben. Of zo, snap je? Ik hoef niet te horen dat het leven leuk is of dat het leven soms tegen zit, maar ook altijd wel weer goed komt of zo.
Ja.
Dat vind ik niet interessant. Maar ik vind dan zo'n Grace Jones interessant, die dan eigenlijk iets heel tofs bezingt, maar dat dan zo'n beetje onderdrukt of zo, omdat je zijn wrangheid voelt. En ik ga veel lekkerder op die... Ik haal veel meer driften of drang uit iets wat net niet helemaal...
perfect is.
Perfect is, want dat houdt ook die zoektocht een beetje in stand, snap je? Dat je...
Waar haal jij je beelden vandaan? Heb je daar enig idee van?
Ja, ik heb dus met Mick, toen ik met Mick als Mick door Moff samenwerkte, hebben we, ik deel nog steeds het atelier met hem, hebben wij op een gegeven moment op Marktplaats de allemaal National Geographics gekocht, tijdschriften. Mm-hmm. En echt van 1970 tot en met 2005 of zo, alle oplagen. Dus dat ligt gewoon verstrooid op ons, in onze studio. Die gebruik ik wel vaak, daar blader ik over doorheen, omdat het is heel divers. Het is ook heel, heel random als het ware, want ze hebben altijd van die onderwerpen en dan gaat het weer over het heelal en dan gaat het weer over, weet ik veel, koffiebonen uit Peru. En, dat, of over, weet ik veel, hoe de CD-ROM gemaakt is, weet je wel. Heel, ja. En dat is het soort beeldmateriaal wat je heel goed kan gebruiken om jezelf op een ander spoor te zetten. En ook heel distorted, snap je? Dus als je ineens, als jij met een tekening bezig bent van een man die met zijn kapotte auto langs de snelweg staat, en je komt een plaatje tegen waarin tot in detail met een dwarsdoorsnede is uitgelegd hoe een CDI werkt, of een CD-ROM, dan kan dat soms de oplossing zijn voor waar jij mee bezig was. Dat je een kloppend verhaal aan het maken was, en dan heb je ineens dat beeld en dan klopt het even
dan
niet meer.
Dan begint het te wringen, ja, precies.
En dan kan je die opplakken en dan kan het ook wel weer een kut zijn. Maar dan ga je wel op zoek naar een volgend plaatje of dan leg je het weg en dan ga ik dus met een volgende tekening bezig.
Ja.
En dan zie ik later wel hoe ik die tekening weer oplos of zo. Maar, en ook qua beelden zoek ik dus, op een of andere manier gebeurt het me altijd dat ik altijd op ongemakkelijke situaties uitkom. En dat vind ik dus soms ook wel saai dat ik daar dan altijd op uitkom.
Dat is weer te saai, omdat het niet saai genoeg is of zo, op een rare manier.
Ja, wat het dan wel weer grappig maakt om iets te tekenen wat dan weer niet saai is. Of zo, dat je dan dat weer tegen jezelf een beetje ingaat en op zoek gaat naar iets nieuws.
Want het werk wat jij met Mictor en Molf hebt gemaakt, wat was deels vrij werk en deels ook in opdrachten. Voor grote merken als MTV, Vice, Vodafone, maar ook de jeugd van tegenwoordig. Wat me daarin opvalt, is dat het heel veel hergebruik is van vaak een beetje ironische plaatjes, een beetje rare plaatjes, oude plaatjes. Dat voelt heel internet aan. Dus ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat je veel dingen van internet haalt, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Het is gewoon een hele jaargang van National Geographics die een hele grote rol speelt.
Ja, want dat... Ik werkte toen samen met Mick en we waren allebei niet supergoed in allerlei techniek en zo. En ook niet, ja, we hadden al best wel een schizofreen werkproces waarin zijn mogelijkheden altijd mogelijkheden waren en die van mij. Dus dan had je, als je dat niet beperkte, dan bleef alles maar mogelijk. Dan bleef het zo'n soort drassig moeras waar we de hele tijd op zoek waren naar hoe we dan verder moesten. Terwijl wat prettig was dan van die dingen die we gewoon uit moesten knippen, is dat je dan heb je een plaatje en dan kan je hem ook niet vergroten of verkleinen. Je kan niet zeggen van, zullen we hiervan het contrast iets verhogen of niet?
Ja.
Weet je wel? Dus het beperkte heel erg de mogelijkheden, waardoor we heel direct moesten werken. Wat ook niet, ja, je hebt dan gewoon niet zoveel keus. Waardoor je veel sneller zegt, oké, ja, dit is gewoon hoe het is. En dan is dat weer je nieuwe materiaal wat je vervolgens verder brengt in dat proces.
Ja, snap ik. Wat zijn iconische beelden wat jou betreft? Wat kun je daar nog van spreken? Is dat een begrip wat jij waar je mee werkt? Omdat er zoveel hergebruikt wordt eigenlijk, ook in jouw opdrachtwerk. En nou, zoals je nu ook weer zegt, in nieuwe tekeningen. Tempo ligt best wel hoog van beelden die we op ons afgevuurd krijgen. Wat zou je nu als iconisch beeld omschrijven?
Ja. Nou, World Press maakt altijd iconisch beeld tof.
Maar dat is te perfect, foto's, denk ja. Ik, toch?
Ja, ik weet niet. Ik vind dat iconische beelden. Ik weet niet, ik vind dat niet zo. Niet iets wat me bezig had. Kijk, wat ik wel denk is dat tegenwoordig is beeld is eigenlijk je materiaal. Kan als je wil je materiaal zijn, snap je? Dus. Of waar bijvoorbeeld, vroeger had je muziek, dus mensen maakten muziek. En tegenwoordig heb je DJ's die rangschikken muziek. Snap je? Dus waar voor Mozart noten ze ingrediënten waren, of ze materiaal was, zijn voor DJ's zijn platen een materiaal. En dus dat is eigenlijk naar een soort nieuw niveau, of op een, hoe zeg je dat, op een hogere of een lagere resolutie ben je gaan werken dan. En ik denk dat het met hoe ik werk ook wel met je werk. Ik hoef niet meer heel mooi allemaal dingen te tekenen of een hele tekening af te maken. Ik kan gewoon, als ik een beeld heb wat ongeveer vertelt wat ik nodig heb. Dan kan ik dat beeld gewoon pakken, opplakken en dan rangschik ik het op mijn manier. En, want er is zoveel beeld. Er is gewoon heel veel beeld. Ik weet niet, waarom moeten we beantwoorden wat een iconisch beeld is?
Nou, goede vraag. Kijk, juist omdat er zoveel beeld is inderdaad. En volgens mij is dat iets waar jij veel mee werkt of waar je ook wel een soort van commentaar op levert. Omdat het perfecte plaatje er nooit in zit. Omdat er ook wel een soort van vluchtige sfeer in jouw werk zit. En er zit ook wel altijd iets ironisch in, van mijn gevoel.
Ja, klopt.
Maar goed, als het geen interessante...
Nee, ja,
als
ik weet
het jou
niet
goed, bezighoudt, is
kijk,
het...
Ik weet even niet zo goed wat je dan voor de geest hebt. Ik heb... ik vind het wel heel grappig dat je met heel iconische beelden kan werken. Of bijvoorbeeld voor de jeugd hadden we dan een podium gemaakt met de Taj Mahal. En daarin in die ramen hadden we allerlei dingen gedaan. Dat waren heel random. Voor hun deden we echt heel random dingen. Maken we random video's die eigenlijk soms eigenlijk geen fuck met het nummer te maken hadden. Maar omdat die lijn dan net precies zo dun was, was het toch wel weer ironisch of zo.
Ja.
En zo'n Taj Mahal, die houdt het dan helemaal bij elkaar. Het is eigenlijk alleen maar een soort kapstok of een soort bindmiddel. Die zeg maar het podium creëert waarin jij alles kan doen. En daar zijn iconen wel handig voor. Of bijvoorbeeld een kruis. En dan citeer ik volgens mij Francis Bacon. Die zei, ja, ik vind dat een heel prettige kapstok. Ik heb helemaal niks met het kruis. Ik ben ook niet gelovig. Maar het is wel een icoon wat een soort lading dekt voor iedereen. Ik kan het gewoon neerzetten. En dan is in ieder geval is de toon gezet. En dan kan ik voor de rest dat schilderij gaan maken. En daarin zijn iconen wel handig. Dus het is wel handig om te weten welk beeld je gebruikt. Of zo. Maar,
ja. Ja. En zou je nog zonder ironie zo'n beeld kunnen maken? Dus los van ironie een soort van iconisch beeld? Of misschien uit een heel nieuwe beeldtaal? Want er wordt ook heel veel bij elkaar gegooid, denk ik. Hè? Heel veel oude elementen. Dat klinkt iets oneerbiediger dan ik het bedoel. Maar het is wel, worden dingen verwerkt.
Ja, dat weten we natuurlijk niet. Want alle iconische beelden die blijven pas na verloop van tijd bovendrijven. Dus ik ben helemaal niet bezig met iets wat ik nu maak, of dat iconisch kan worden of nee. Niet, of dat iconisch is. Nee.
Wellicht wel, bij de 1000 Drawing Pension Plan. .net.
Ja.
Daar kunnen we naartoe, toch? Voor potentieel iconische beelden. We gaan even luisteren naar onze vaste rubriek van Mr. Motti, en dat is Regels via de Radio.
De Regels via de Radio. De Regels... Radiowerk.
Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you. First of all, let me take just a moment to thank you for allowing me back into your homes. If this is your first time with us, let me extend a personal invitation for you to drag out your oil paints and paint along with us each week. Let's go over to the canvas here and let's get started.
I believe, every day's a good day when you paint. I believe, it'll bring a lot of good thoughts to your heart. I believe, every day's a good day when you paint. I believe, it'll bring a lot of good thoughts to your heart.
Let's build a happy little cloud. Let's build some happy little trees. There are no limits here. You start out by believing here. You can almost paint with anything. All you have to do is practice. There are no limits here. You start out by believing here. This is your world. You're the creator. Find freedom on this canvas. Believe that you can do it. Cause you can do it. You can do it. Give it a little touch. Give it a little push. Make love to the canvas. Give it a little touch. Give it a little push. Push. Caress it. Very gentle. Grab it, lift it, fluff it. You can go on and on and on. Back and forth, back and forth and forth. Layer after layer after layer. Let's build a happy little cloud. Let's build some happy little trees. There are no limits here. You start out by believing here. This is your world. You're the creator. Find freedom on the
this canvas. Believe that you can do it, cause you can do it. Relax, let it flow, think like water. Relax, let it flow, you can go on and on and on. We don't make mistakes, we just have happy accidents. You can do anything that you wanna do. Have a good time. This is your world. You're the creator. Find freedom on this canvas. Believe that you can do it. Cause you can do it. Cause you can do it. Cause you can do it. I believe. I believe. Every day's a good day when you paint. I believe. I believe it'll bring a lot of good thoughts to your heart. I believe every day's a good day when you paint. I believe it'll bring a lot of good thoughts to your heart.
Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijks interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door een anonieme Amsterdamse kunstenaar. Ik zit hier vandaag met Matthijs Boy. Matthijs, iets wat opvalt aan jou, en dat zit ook al een beetje in Mictor & Molf, wat we net besproken hebben. Deels vrijwerk, deels opdrachtwerk. Het zit eigenlijk in het hele inventieve plan om je pensioen bij elkaar te tekenen steeds. Jij hebt een soort van zakelijke inslag, wat niet voor elke kunstenaar vanzelfsprekend is. Heb jij tips voor de kunstenaar die thuis nu luistert en denkt, ik wil ook wel eens zo mijn kunst handig aanpakken?
Tips? Kijk, ik ben dus net zelf een beetje op zoek gegaan naar hoe ik dat anders kon doen. Niet zo heel erg bewust, maar wel doordat ik denk dat je ook een beetje logisch na moet denken en ook niet te veel moet conformeren aan hoe die markt in elkaar steekt. Veel kunstenaars die nu van de kunstacademie afkomen, die zijn al helemaal doordrongen van het idee dat ze bij een galerie moeten. En dan bij een galerie die je meeneemt naar een bepaalde beurs. En dat je dan ook eigenlijk je committeert aan die ene galerie. Die kennen dan alle namen uit hun hoofd van die 100 topverzamelaars. Ze richten zich ook helemaal daarop, in plaats van de mensen die om hun heen die ook gewoon kunst interessant vinden. Nu chargeer ik het een beetje, hoor. Maar
zeg jij, dat moet je niet doen? Laat dat varen?
Nou ja, kijk, waar het een beetje om, hoe ik het. Ik keek op een gegeven moment, had ik zo'n fase dat ik dus naar de galerie keek als een soort winkel, waar ik dan één keer in het jaar 3 weken mijn werk mag uitstallen. Die winkel is dus de galerie. Die is dan 4 dagen in de week open. Er durft geen hond naar binnen. En op mijn opening regent het altijd. Nou, dus als je dan gaat nadenken, dat je dus zegt, weet je wel, over een hele lange periode maak je allemaal werk. Dan steek je tijd in, dan steek je geld in. Je huurt een atelier.
Ja.
Dan vervolgens ga je exposeren. Nou, dan ga je poster maken, een flyer. Je gaat allemaal mensen uitnodigen. Je galerie doet dat. Nou, dan heb je die opening. Zet je allemaal drankjes voor ze neer. En uiteindelijk verkoop je dan een paar dingen. Het is wel je werk, hè?
Ja.
Dus dan, als je dan anders gaat redeneren, van ik ben iemand die stoelen ontwerpt.
Die zou dan niet mee akkoord gaan met zo'n deal.
Die gaat toch zijn stoelen niet in een winkel zetten waar niemand naar binnen durft en dan maar 3 weken in het jaar.
Nee.
Dus zeg maar, vanuit die redenatie kan ik het niet om het op die manier te doen. En dat vind ik dus ook heel prettig dat ik nu dus door dat pensioenplan eigenlijk vrij ben van de markt. Want dat geld gaat naar mijn pensioen, dus ik hoef daar ook nu niet van te leven. De waarde van mijn werk is ook onbelangrijk geworden. Die is nu gewoon 1 euro per maand.
Mm.
Dus dat hoeft niet meer te stijgen of niet meer te dalen. Dat is gewoon oké. Okay. En daarin vind ik het heel prettig dat ik sindsdien ik dat doe, ben ik weer vrij. En kijk, ik kan eigenlijk, de tip zou dan zijn, begin ook een pensioenplan. Want het is ook niet iets wat ik, je zegt, ja, je hebt dat heel slim bedacht. Ik heb niet de afbetalingsregeling verzonnen of uitgevonden. Ik heb ook het pensioen niet uitgevonden.
Nee.
Ik heb alleen 2 dingen samengevoegd die voor mij werkbaar waren. En ook omdat ik veel kleine tekeningen maak. Maar alsjeblieft, ga je werk op afbetaling verkopen. En voel je vrij om het werk ook op een andere manier te presenteren dan in een galerie.
Ja, en klinkt dat meer als een soort van basishouding eigenlijk wel. Meer dan zeg maar dit ene financiële slimmigheidje. Zeg je eigenlijk van ga achter je eigen werk staan en zorg dat iedereen daarachter komt. Niet alleen de mensen die een prijskaartje op hun naam hebben, als het ware.
Ja, het is inderdaad wel een beetje een basishouding. Maar het komt ook omdat ik vind zelf kunst. Ik heb daar ook een haat-liefdeverhouding mee. Ik vind zeg maar, of ja, kunst. Ik noem het al eigenlijk zelf liever niet per se kunst. Maar ik hou heel erg van tekeningen maken. Maar ik kan ook de andere dag gewoon kunst heel onbelangrijk vinden en stom. Of mijn eigen tekeningen irritant. En dan, op dat moment ga ik me met andere dingen bezighouden. Dat vond ik ook superleuk aan werken met Mick. Wij deden dus werk in opdracht. Dus nou, voor al die klanten die je dan net noemde. En vrij werk. En het was heel prettig dat wat je als je bij een reclamebureau bezoek komt en wordt gevraagd om een soort ontwerpprobleem voor ze op te lossen. Dan was er altijd voor ons een kruisbestuiving tussen dat wat we in opdracht deden en wat we in vrij werk deden. En je leert dan heel erg hoe werkprocessen werken, verkoopprocessen werken, hoe met welke problemen bedrijven te dealen hebben. En dat zijn ook gewoon interessante puzzeltjes. En dus ik vond dat hele... Ja, ik vond die andere wereld dan kunst ook gewoon interessant. En dat vind ik nog steeds. En waardoor op het moment dat ik me even stoor aan het maken van kunst, dan ga ik dus beginnen aan een bedrijf opbouwen of zo. Dus, en dat, ik zie dat, ik vind het creatief proces van het maken van een tekening niet per se helemaal anders dan het oprichten van een bedrijf. Ik vind het allebei wel, voor mij zit er allebei wel een uitlaatklep in. Hoewel ik nu wel, nu ben ik vrij veel bezig met Patty Morgan. Merk ik ook wel dat ik weer drang heb om even tekeningen te maken in plaats van na te denken over oké, hoe kunnen we een mooi verhaal houden over deze kunstenaar of hoe kunnen we een tof event houden waar we kunst gaan laten zien aan geïnteresseerden.
Ja, precies. Ja, oké, dus mooie afwisseling eigenlijk. Mm-hmm. Wat is eigenlijk, waar kunnen we jou gaan zien? Wat is je volgende project? Behalve natuurlijk online op Patty Morgan en via je pensioenplan.
Ja, nou dat pensioenplan dat loopt natuurlijk gewoon door. En dat zal wel ook in fase gaan. Dus van de ene expositie naar de andere expositie. Ondertussen af en toe maak ik tekeningen en zet ik ze gewoon op het internet. En ik ben dus 3 jaar geleden met Mick gestopt. In die samenwerking. We hebben nog wel een atelier. En we zijn nu gevraagd door Gabriel Roth of we niet toch nog weer eens een keer een show willen doen. En in eerste instantie zeiden we eigenlijk allebei nee, maar toen hij een beetje aandrong, gingen Mick en ik er toch weer over nadenken. En nu bleek eigenlijk dat we durfden heel lang ook niet echt met elkaar bezig te zijn, of we weer te vragen naar elkaars ideeën. En nu we dat toch weer deden, bleek toch dat die koek niet helemaal op is. En,
want dat was wel het eerste idee. Misschien even heel kort, waarom zijn jullie gestopt?
Wij werkten 7 jaar fulltime met elkaar samen. En ik denk dat we op een gegeven moment, eigenlijk kwam op een gegeven moment in een soort fase van, ja, als we vrienden willen blijven, dan kunnen we beter stoppen. Want nu wordt het echt te veel werk in plaats van die vriendschap. Weet je? Ja. Wij in het begin waren we altijd samen aan het skateboarden. En op een gegeven moment merkten we dat we eigenlijk daar niet zoveel zin meer in hadden om dat samen nog te doen. Dus dat was wel een signaal. Dat we dachten, ja, dit is niet wat we willen. En ik wilde... Ik had wel echt zin om in mijn eentje even te werken. En Mick is een boek aan het schrijven wat binnenkort uitkomt. En daar is hij eigenlijk toen al gelijk aan begonnen. Dus hij had ook even een ander soort ding waarin hij zichzelf kon herontdekken, als het ware. Ja. En ik denk dat we in de afgelopen 3 jaar apart van elkaar ook weer heel veel hebben geleerd. En ik kijk heel erg uit naar weer met hem samen iets gaan maken. We moeten er even tijd voor gaan vinden. Want hij is natuurlijk ook met andere dingen bezig. En ik dan nu ook. Maar ja, dat wordt denk ik wel... Wel leuk. Als ik zo de eerste ideeën...
En kun je daar een tipje van de sluier van oplichten? Je begint al te grijnzen namelijk. Dus
nee, ik vind het heel lastig. Maar het komt ook gewoon, we delen een soort manier van kijken. Een passend humor die ik alleen maar bij hem vind. En wat ik ook... waar ik heel erg van geniet. En ik weet dat wat er in die samenwerking zit, is dat... Er zit een soort balletje in wat de hele tijd heen en weer gaat. En het komt altijd op een andere manier terug dan je hem eigenlijk zou verwachten. Zijn ideeën zijn totaal anders dan die van mij. Waardoor ons werk ook altijd schizofreen is. Dus ik kan eigenlijk geen tipje van de sluier lichten. Omdat ik nu al zeker weet dat als wij weer aan het werk gaan, dan komt daar iets uit waarvan we allebei niet wisten of hadden kunnen weten dat het zou bestaan. Dus dat vind ik tof aan die samenwerking. En daarom kijk ik er heel erg naar uit.
Heb jij enig idee wat jouw rol dan is in dat proces? Weet jij welke kant Molf is en welke kant Mikto?
Ja, Mick is echt lomp en genadeloos. Of ja, genadeloos. Die kan altijd nog meer buiten de lijnen te werk gaan of zo. Dat ik daar, soms ben ik aan het werken en wij werken bijvoorbeeld dan samen op één doek. En dan denk ik, ja, dit zijn wel ongeveer de kaders waarbinnen we nu werken. En dan kan hij echt met verf aankomen uit een winkel. Of je denkt, nou, ik wist niet eens dat verf was, weet je. Of ja, dan, ja, dat is misschien niet goed voorbeeld, maar heel veel, ja. Zo anders dan ik gewend ben om te denken. Mm-hmm. Waardoor het zo bevrijdend is dat, om met hem samen te werken. Maar ook is heel lastig, hè. We hebben ook heel vaak ruzie als we dan samen aan het werk zijn. Of hadden we. Maar ik denk wat het verschil is dat ik nu wel iets beter weet hoe ik dat spanningsveld moet betreden, zeg maar.
Ja. En ergens zie ik ook parallellen met wat jij in je eigen tekening opzoekt, dat het niet weer te braaf mag zijn, dat er toch weer een vreemd element in moet. Eigenlijk zijn jullie die twee elementen misschien ook wel bij elkaar.
Ja. Ja, dat klopt wel.
Ja, toch? Ja, oké.
Okay, nee. Een lange, pijnlijke stilte.
Nee, ja, nou, pijnlijk vond ik hem niet, wel lang. Hey, dankjewel, Matthijs. We zijn door de tijd heen.
Ja, jij bedankt.
Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Dit was Kunst is Lang. Wil je naar thuis meer zien van Matthijs? Ga dan naar mrmotley.nl. Vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. En vergeet niet onze podcast via iTunes. Tot volgende week.